Goedemorgen,
gemeente. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanochtend is dokter A.J. Kunz uit Katwijk aan Zee. Ik heb de volgende afkondigingen. Tot en met dinsdag 2 juli kunt u zich opgeven voor de warme maaltijd van Samen aan Tafel op vrijdag 5 juli. In de kerkbode vindt u meer informatie. Collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is voor het ouderenwerk en de tweede voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is voor exploitatie van kerkelijke gebouwen. We gaan samen zingen weerklank 487, de eerste vier coupletten, en wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Gebeden verheffen wij ons hart tot de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn vanmorgen in de naam van de Heere der Heerscharen. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 122 zingen we, gemeente, het eerste en ook het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. En zingen deze psalm ook in het bijzonder, ook in het kader van de verkondiging van morgen. Barnabas en Paulus die uit elkaar gaan, die ruzie krijgen om vriend en broeder. En spreek ik nu de vrede zij in blijven in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken, om zeer een huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. We zingen 1 en 3 van Psalm 122. Wij horen gemeente de wet van de Heere onze God horen. Daarna de samenvatting zoals de Heere Jezus die ons heeft gegeven. En we zingen daarna uit gezang 9, dat is de morgenzang. Het vierde, het vijfde en het zesde versie op ons neder in Gena. Verlicht ons hart dat duister is en schenk uw zegen bij uw woord. De morgenzang, het vierde, het vijfde en het zesde couplet. Stellen wij ons gemeente onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Als God al deze woorden spreekt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water dat onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen aan Jezus gevraagd werd wat het eerste van alle geboden is, waar het in de geboden van God nou omdraait, waar het op aankomt, toen antwoordde Jezus, en wij horen dat vanmorgen ook, het eerste van alle geboden is dit: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, hij is de enige. Er zijn er geen twee van. Hij is ook de enige die recht heeft op je aanbidding en op je liefde, want u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En de tweede, hierin gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
Wij bidden, gemeente, om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heren, wij zoeken uw aangezicht op deze zondagmorgen. En wij roepen uw naam aan, u die bent, die eeuwige God die de tijd verduurt, die het begin en het einde van deze wereld in uw handen heeft. Ook het begin en het einde van ons leven op deze aarde. U die die God bent die regeert. Ook als wij dat niet zien. En als wij soms in de wirwar van alle dingen in deze wereld, in het grote gebeuren van deze wereld of ook in ons persoonlijke leven, als wij dat niet zien, als wij de draad kwijtraken. U bent die God die deze wereld in uw handen heeft. En u geeft ons een dag van rust, opdat wij uw woord zullen horen, opdat wij zullen geloven, opdat dat woord bekerend zal zijn en wij opnieuw geboren worden tot een levende hoop. En opdat wij u hoe langer hoe meer zullen geloven. En u geeft ons een dag van rust opdat wij het ook zullen leren om te rusten van onze boze werken. O God, geef dat ook de zondag een dag zal zijn van stil worden. Een dag van bezinning. Dat we niet zomaar doorlopen en doordraaien in de maalstroom van de tijd. Maar dat ons leven diepgang zal hebben. En dat we zullen beseffen dat we niet zomaar op deze aarde zijn, maar dat wij hier zijn, opdat wij u zullen verheerlijken, opdat wij u zullen dienen, op welke plek dan ook. En juist daarom vragen wij u, maak ons stil voor uw aangezicht vanmorgen. En maak met ons een nieuw begin. O Vader in de hemel. Want u kent ons door en door. We hebben zo even gezongen en daarbij eigenlijk ook al gebeden om vergeving over wat wij misdeden. We hebben zo even beleden dat ons hart uit onszelf duister is. O God, we bidden u. Maakt u met ons een nieuw begin. Door u, Heer Jezus Christus, laat het evangelie van u werkelijk bevrijdend zijn. Te midden van zoveel dingen en ook te midden van zoveel zonden bij ons. U kent ons, één voor één. Wij vragen om de opening van uw woord. Wij bidden u, o Heilige Geest, wilt u ons leiden in de verkondiging en in het horen, in het spreken en in het ontvangen? Wat zijn wij afhankelijk van u? Anders blijft het allemaal zo onder de maten. Anders blijft het ook allemaal zo horizontaal, zo alleen menselijk. Maar wij bidden, doorgloei ons en laat het werkelijk uw woorden zijn en mogen ze bij ons binnenkomen. En als wij daarom bidden, dan weten we ons verbonden met uw kerk in ons land, in allerlei kerken en kerkjes. Met uw gemeente wereldwijd, in vrijheid zoals wij, in verdrukking. Wij denken aan onze broeders en zusters die omwille van de belijdenis van uw naam gevangen zijn. Die gemarteld worden. Die verschopt worden. O God, geeft u ze deze dag een bemoediging van u. En dat ze het vol zullen houden. Maar wij bidden dat tegelijk ook voor ons. U kent ons ook. In deze tijd en in onze situatie. En hoe makkelijk dat wij wegglijden. En het allemaal losser wordt. En daarom bidden wij u. Bind ons vandaag. Aan uzelf. Aan uw woord. En zegen ons dan. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij lezen gemeente vanmorgen uit Handelingen 15. Ik zie dat ik alleen het Bijbelgedeelte had opgegeven wat de preekstof is. Misschien wel goed om daar maar even eerst naar te kijken. Handelingen 15. Paulus en Barnabas. Ontstaat scheiding. Staat in vers 39, er ontstond daarom verbittering. Nou ja, het is warm deze dagen. Het is ook een tekst met heel veel hete hoofden. Handelingen 15, maar we lezen daarbij allereerst uit Spreuken 17. En we lezen na Handelingen 15 ook nog uit Gelaten 5. Spreuken 17, Handelingen 15, Gelaten 5. We lezen uit Spreuken 17, de versen 14 tot en met 17. En daar zegt de spreukendichter, het begin van een ruzie is alsof iemand water de vrije loop geeft. Stop daarom de oneenigheid voordat ze echt losbarst. Wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel, allebei. Waarom zou het toch in de hand van een dwaas geld zijn om wijsheid te kopen terwijl hij geen verstand heeft? Een vriend heeft te allen tijden lief. En een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Handelingen 15 vervolgens. We lezen vanaf het 35e vers tot vers 41. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië. En ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben. En zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hem van Pamphylië af verlaten had en niet met hem meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen. En Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God was opgedragen. En hij reisde door Syrië en Cilicië en hij versterkte de gemeente. Gelaten 5 ten slotte. We lezen de versen 19 tot en met 22. En daar schrijft de apostel Paulus, het is u bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke enzovoort. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik het u ook eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook bewaren in hun harten en die er ook uit leven. Halleluja. U mag uw gaven geven in de collecte. Nogmaals van harte aanbevolen. We zingen Psalm 119, het 6e, 32e en het 47e couplet. 6, 32, 47 van Psalm 119. Zegen gemeente, na de verkondiging uit Psalm 42 in de nieuwe berijming, dat is dan weerklank 42a. Ik begreep dat als het de verstaanbaarheid ten goede kwam, dat ik een psalm uit weerklank mocht opgeven. Dat is natuurlijk een moeilijk criterium, want ja, Psalm 42 is eigenlijk ook geen woord Frans bij in onze oude berijming. Maar ik laat het zingen omdat het zevende vers het heeft over een vleugellam geslagen ziel. Dat was eigenlijk wat van de week voortdurend bij me bovenkwam bij deze toch wat trieste geschiedenis. Vleugellam geslagen ziel. Als je kijkt hoe het eraan toe gaat tussen Paulus en tussen Barnabas. En daarom zingen we het zevende vers. Psalm 42. Hart onrustig, vol van zorgen. Vleugellam geslagen ziel. Hoop op God. En wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. De tekst voor de verkondiging is dus uit Handelingen 15. We lezen het 39e vers nogmaals. Eerste gedeelte. Er ontstond daarom verbittering. Gemeente van God hier in Barendrecht. Ruzie. Nou ja, wij zeggen het komt in de beste families wel eens voor. Komt ook voor in de politiek. Het komt ook voor in de gemeente, in de kerk. En soms lopen conflicten zo hoog op in de kerk dat er zelfs scheuringen ontstaan. Of dat mensen vertrekken. Maar ja, als er iemand vertrekt, dan voltrekt zich ook iets van een scheur. Je kunt niet meer samen door één deur. Vroeger samen door diezelfde kerkdeur en het lukt niet meer. En misschien zelfs wel mensen waarvan je zegt, ja, ik zat er samen mee aan de avondmaalstafel. Het komt overal voor. Ruzie. Daarmee is dat natuurlijk niet goed gepraat. Dat zal vanmorgen natuurlijk wel duidelijk zijn. We lezen in elk geval in Handelingen 15 ook over ruzie. En als je er even vanaf een afstand eerst naar kijkt, dan zeg je, het is een uit de hand gelopen meningsverschil daar. Twee mensen met een verschil van mening. En nou ja, en hoe gaat dat dan? Ze blijven allebei op hun standpunt staan. En de een komt geen millimeter naar de ander toe. En op een gegeven moment helpt praten niet meer. Helpen argumenten niet meer. Qua je hoofden. En misschien zit er zelfs wel oud zeer. Wat naar boven komt. En uiteindelijk raken ze uit elkaar. Want dat is wat hier gebeurt met Paulus en Barnabas. Er ontstond tussen hen verbittering. En als je daar nou even met wat minder afstand naar kijkt, dan zeg je, het is niet te geloven. Kan dat? Want het zijn niet de eerste, de beste in die eerste christelijke gemeente. Barnabas, Leviet. Hij wordt genoemd zoon van vertroosting. Prachtige naam. Vredelievende man. Dat was jongens en meisjes, die man die akker verkocht. Had hij trouwens helemaal niet mogen hebben, want hij was een leviet. Maar nou ja, als je zou kunnen zeggen, als teken van bekering. Hij verkoopt zijn akker en dan geeft het geld aan de armen. En Paulus. Nou ja, jongens en meisjes, Paulus, die ken je toch wel of niet? Dat is die grote apostel die heel de wereld is doorgetrokken. Nou ja, die toenmalig bekende wereld. Dat Romeinse Rijk om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen. En Paulus en Barnabas, ja, dat zijn twee mensen die ook heel erg aan elkaar verbonden waren. Je zou kunnen zeggen, het zijn de eerste zendingswerkers. Samen erop uitgegaan, op uitgestuurd, onder leiding van de Heilige Geest. En toen zijn ze gegaan naar Cyprus en vandaar verder Klein-Azië in, wat we nou vandaag Turkije noemen. En wat hebben ze onderweg veel meegemaakt? Dan moet u maar even terugbladeren, handelingen 13, handelingen 14. Wat hebben ze veel meegemaakt? Twee mannen. Ik las in handelingen 15, vers 26 een heel mooi getuigenis over die twee. Daar worden ze genoemd. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou, geweldig, hè? Kan je niet van alle christenen zeggen, op die manier. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. En uitgerekend tussen die twee, tussen die twee gelovigen, tussen die twee ambtsdragers, tussen die twee kinderen van God, ontstaat er oneenigheid. Het gebeurt in Antiochië. Paulus en Barnabas zijn daar, ze verkondigen daar het evangelie. Staat trouwens bij ook met vele anderen. Er gebeurt er wat in die gemeente, prachtig. Het is na die eerste zendingsreis en het is ook na die belangrijke vergadering in Jeruzalem. Moet ik er ook wel even bij vertellen. Die vergadering handelingen 15, het eerste gedeelte. Het apostelconvent, dat ging over die vraag van, kwamen allemaal heidenen, kwamen over tot de christelijke gemeente en ze zaten met die vraag van, ja maar waar moeten die heiden christenen zich nou aan houden? Moeten die zich nou ook laten besnijden? Moeten die zich nou houden aan de spijswetten? En moeten die zich houden aan die reinigingswetten? En dat was een behoorlijke discussie. Dat dreigde ook uit te lopen op een scheuring in die eerste christelijke gemeente tussen Joden christenen en heiden christenen. Goed, ze hebben het bij elkaar kunnen houden. Toen zeiden ze van die heiden christenen, die zullen we geen andere lasten opleggen. Ze hoeven zich niet laten besnijden en zo. Maar ze moeten zich wel onthouden aan alles wat aan de afgoden is gewijd. En ze moeten zich onthouden van ontucht, porneia. Ze moeten zich onthouden van het verstikte, wat door verstikking om het leven is gekomen. En van het bloed, want bloed dat heeft te maken, bijbels gesproken, met de ziel. Dus ze krijgen, om zo te zeggen, een aantal dingen mee van, ja daar moeten ze zich aan houden. Want ze moeten wel onderscheiden zijn van die heidenen. Nou ja, Paulus en Barnabas die zijn afgevaardigd vanuit Jeruzalem. We zouden zeggen vanuit die synodevergadering om het in Antiochië te gaan vertellen. En dan zijn ze daar gekomen en ze blijven er een paar dagen. En ze verkondigen daar het evangelie. En je zou zeggen, prachtig. Maar bij Paulus ontstaat onrust. En hij zegt tegen Barnabas, we moeten maar weer op reis gaan. Laten we nu terugkeren, hè? Dat staat er ook heel nadrukkelijk, nu. Niet dat we zeggen, nou laten we dat nog eens een keer doen, misschien volgend jaar of zo, als we een beetje tijd hebben. Nee, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd. En laten we zien hoe het met hen gaat. Paulus die wil die gemeente nog eens gaan bezoeken. Hij vraagt zich af, hoe zou het gaan met die broeders? Maar ja, jongens en meisjes, je kan je dat eigenlijk wel voorstellen. Want Paulus is in Antiochië en die gemeenten die zitten op vele honderden kilometers afstand. Allemaal uit elkaar ook nog. En je kunt dan niet even naar de dominee bellen of naar de scriba en zeggen van, ik wil even vragen, hoe gaat het met u? Hoe gaat het in de gemeente? Je kon eigenlijk alleen maar een brief sturen of iemand anders erop uitsturen. Nou ja, of je kon zelf gaan op reis. Dat is wat Paulus voorstelt. Laten we zelf gaan. Teruggaan naar die gemeentes. Kijken hoe het met onze broeders gaat. En Barnabas die stemt ermee in. Hij zegt er wel wat bij. Laten we dan Johannes Marcus meenemen. Daar zit wel een verhaal aan vast trouwens. Want Johannes Marcus die was ook op die eerste zendingsreis mee uitgezonden. En die was ook meegegaan naar Cyprus. En toen kwamen ze in Perge, in Pamphylië. En toen is die afgehaakt. Ja, waarom? Had hij heimwee? Dat kan natuurlijk, hè? Had hij heimwee? Verlangde hij terug naar zijn moeder? Of was hij bang dat hij dacht van, ja, maar ik vind het toch eigenlijk wel heel spannend, die zendingsreis en zo, en waar je komt en zo, hoe zal het met ons gaan? In elk geval is hij afgehaakt. Lucas die schrijft in Handelingen 13, hij maakt zich los. En nu begint Barnabas weer over die Johannes Marcus. Paulus, laten we meenemen. En Paulus voelt er niks voor. En Lucas die vat de redenering van Paulus heel kort samen. Er staat Paulus achter het echte juist om hem die hem vanaf Pamphylië verlaten had en niet met hem was meegegaan naar het werk, niet mee te nemen. Paulus die redeneert, hij heeft ons verlaten. Daar wordt trouwens een veel sterker woord gebruikt dan Lucas doet in Handelingen 13, als hij dat gebeuren beschrijft, dat Johannes Marcus weggaat. Het woord wat Paulus hier gebruikt, dat betekent letterlijk in de steek laten. Zo heeft Paulus het blijkbaar gevoeld. Hij voelde zich in de steek gelaten door die Johannes Marcus. En moet hij nou die jongen, die man weer meenemen? Hij was toch niet meegegaan? Hij ging toch niet mee naar het werk? En als wij nou teruggaan naar die gemeentes, wat heeft hij er eigenlijk te zoeken? Het staat er trouwens heel bijzonder, gemeente, hoe Lucas dat beschrijft. Moet je nog even meekijken. Want dat woordje meenemen, dat is in vers 37 en 38 natuurlijk een heel belangrijk woord. Hè? Nemen we hem nou mee of nemen we hem niet mee, die Johannes Marcus? Nou ja, Barnabas die zegt, laten we hem meenemen. En Paulus zegt, we nemen hem niet mee. Maar in het Grieks gebeurt hier iets heel bijzonders. Want Barnabas gebruikt bij dat woordje meenemen een werkwoordsvorm die aangeeft er is wat afgesloten. Laten we hem weer meenemen, laten we een... Ik vertaal het maar even dan zo. Hè. Laten we een streep zetten onder het verleden. Laten we het verleden laten. En nou ja, laten we hem een nieuwe kans geven. Dat zit erin. Laten we hem een nieuwe kans geven. We nemen hem weer mee. Zetten we er een streep onder. Gaan we er niet meer over discussiëren. Of we hem nou wel of niet meenemen. Hoe het gegaan is en zo. We nemen hem weer mee. Tweede kans. Dat kan je trouwens ook wel begrijpen. Als je ook nog bedenkt dat... Dat Johannes Marcus oom moest zeggen tegen Barnabas. Er zijn familieverhoudingen. Laten we meenemen. Spreep onder het verleden. Maar Paulus gebruikt een andere werkwoordsvorm. Die gebruikt een tegenwoordige tijd. En die geeft in het Grieks ook aan dat iets voortduurt. Kijk, terwijl Barnabas zegt, we nemen hem mee, we zetten er een streep onder en we gaan weer opnieuw beginnen. Denkt Paulus bij zichzelf, ja, maar als je hem nou meeneemt, dan zit ik weer de hele tijd met die Johannes Marcus. En hoe zal dat gaan? Straks haakt hij weer af. Nou ja, Paulus die voelt er niks voor. We nemen hem niet mee. En dan ontstaat die ruzie en die narigheid, hè? Lucas schrijft, er ontstond daarom verbittering. Zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas nam Johannes Marcus mee en hij vertrok per schip naar Cyprus. Maar Paulus koos Silas. Hij vertrok Syrië, Cilicië. Er ontstond verbittering. Ze staan met kwaaie koppen tegenover elkaar. Ja, dat is het, hè? Dat woord verbittering, dat heeft in het Grieks te maken ook met koortsaanvallen. Nou ja, je zou kunnen zeggen, de koorts van de emotiegemeente loopt hier hoog op. Hè. Ze staan met rode hoofden tegenover elkaar. Boze gezichten. Harde woorden. Ja, daar gebeurt natuurlijk wat waar de spreukendichter voor waarschuwt. Het begin van een ruzie is alsof iemand het water de vrije loop geeft. En dan op een gegeven moment gaat het stromen en dan stopt het niet meer. Ja, dat gebeurt hier. En de aanleiding, nou ja, of je wel of niet die Johannes Marcus meeneemt, meer is er niet. Of was er misschien toch nog wel meer? Ik had het net over die vergadering in Jeruzalem, hè? Over die vraag waar die heidenen christenen zich aan moeten houden. Paulus die komt daar in Galaten 2 op terug. En dan zegt hij dat Petrus zich afzet tegen heidenchristenen. En als er joden uit Antiochieën, uit Jeruzalem in Antiochieën komen, dan trekt Petrus zich terug. Wil hij eigenlijk geen avondmaal meer vieren met die heidenchristenen? Ontstaat iets van een scheuring waar ik het net over had? En andere joden doen eraan mee. En dan schrijft Paulus, en zelfs Barnabas liet zich in dat gehuichel meevoeren. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dat nou precies gebeurd is. Maar in elk geval voordat ze met oneenigheid uit elkaar gaan. Hè? Zelfs Barnabas liet zich in dat gehuichel meevoeren. Zit de gemeente bij Paulus soms wat oud zeer? Denk ik dan. Ik bedoel het nou niet om het allemaal te verpsychologiseren. Maar dat zou toch zomaar kunnen. Hè? Dat ik zeg, ja, er zit nog wel wat. Hoe het ook zij, het resultaat is dat twee vrienden, twee broeders, twee knechten van God, twee gelovigen, uit elkaar raken. Allebei een kant op. Je kunt dat trouwens zomaar herkennen, of niet? Als het nog gaat over ruzie en over oneenigheid. Boze gezichten. Emoties die hoog oplopen. Oud zeer. Misschien zit u wel de hele dienst te denken aan zo'n situatie. He, vanaf het begin van de preek. Over ruzie en zo. En in de beste families en in de gemeente. Als je al jaren narigheid hebt met je broer bijvoorbeeld. Met je zus. Als je kinderen niet meer thuiskomen. Als het een keer zo hard met deuren is geslagen. En misschien zelfs dat wel niet eens. Dat kan ook nog, hè. Maar je bent uit elkaar gegaan. En je ziet elkaar niet meer. Je spreekt elkaar niet meer. De narigheid, hè? En dat onder christenen. Ja. Nee, niet dat christenen betere mensen zijn, dat niet. Maar je weet toch wel beter. Je hebt toch een beter voorbeeld, zou je dan zeggen. Jezus, die toen hij werd uitgescholden, niet terugschold, hè? En toen hij leed, toen dreigde hij niet, maar hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. Die onze zonden gedragen heeft. Op het kruis uit. Als je nou daarin denkt, gemeente, hoe is het dan mogelijk, hè, dat er ook onder christenen oneenigheid is, ruzie? In kerkelijke gemeenten. Ik kijk een beetje om me heen en ik heb mijn oren goed open en je hoort wel eens wat, het kerkelijk Nederland en zo. Het lijkt wel toe te nemen, hè? Ook in de kerk, ja. We hebben allemaal van die korte lontjes gekregen. En voordat je het weet, dan staan mensen al te zeggen, nou ja, maar als het zo doorgaat, dan zie je mij niet meer. Nou ja, kerkscheuringen. Er staat er gisteren in een seculiere krant dat een gemeente die uit een kerkscheuring al is ontstaan en zo, nou ook nog weer dubbele diensten gaat houden omdat de ene groep niet meer met de andere in één kerk wil zitten. En dan zegt zo'n krant, ja, dat zijn dan die hele orthodoxe christenen. Nou, dan staan we weer met elkaar. Allemaal dezelfde Bijbel. Hetzelfde belijdenis. Verbittering. Nou ja, voordat je nou naar een ander kijkt, gemeente, kijk eens naar jezelf vanmorgen. Zit er soms ergens bitterheid bij u of bij jou? Ik kan hier vrij spreken, dat is dan wel weer makkelijk natuurlijk. Maar zit er soms bitterheid naar je man of naar je vrouw? Naar je vader of je moeder? Naar je kinderen? Naar vrienden? Misschien wel naar ambtsdragers? Bitterheid. En zit er soms ook oud zeer. Dingen die dan, nou ja, goed, we praten er niet meer over. Douw het onder het vloerkleed. Maar eens komt het naar boven. Hè? Dan denk je, oh ja, dat was toen. Toen zei hij dat. Ja, als je het niet vergeven hebt. Als je niet van vergeving leeft, gemeente, dan blijft dat maar eindeloos doorgaan. Ik zou dus vanmorgen zeggen, gemeente, niet alleen maar druk zijn met die Paulus en Barnabas. Dat je zegt, het is toch wat? Hoe is het mogelijk? Twee van die vooraanstaande kinderen van God, hoe is het mogelijk? Kijk naar jezelf vanmorgen. En laten we er ook voor oppassen om, als het gaat over Paulus en Barnabas, om dan meteen vanaf een afstand 2000 jaar later te zeggen wie er dan gelijk had. Daar hebben we natuurlijk ook zo'n handje van. Hè? Dan ga je de Bijbel lezen en zeggen, ja, nou ja, ik vind. Ik las zelfs dat Calvijn dat doet. Zo kijk ik een beetje van. Nou ja, schrok. Ik kan het eigenlijk wel begrijpen ook. Ik doe er zelf ook zo graag aan mee. Dat etiketteren en zo. Denk ik, ja, ben meer voor die of meer voor die en zo. Paulus die zegt, Calvijn die zegt, Paulus die had een beetje inschikkelijker moeten zijn. Dat vind ik wel verrassend trouwens dat hij dat zegt. Paulus had het niet zo op de spits moeten drijven met Barnabas. Je kunt ook zeggen, nou vertaal ik het maar een beetje in mijn eigen woorden. Je kunt ook zeggen, geef die jongen nou een nieuwe kans. Wie heeft er gelijk? Ik denk gemeente dat we er helemaal niet zoveel mee opschieten om Barnabas af te schilderen als iemand die een beetje soft is en zo. En die zegt, ja, dan blijkbaar geeft het allemaal niet. Geeft de jongen een nieuwe kans en nog een nieuwe kans en zo. En Paulus af te schilderen als iemand die alleen maar op zijn strepen staat. Waar recht nooit een beetje minder recht kan zijn. Volgens mij komen we daar helemaal niet verder mee. Wat ik opvallend vind is dat Lucas daar geen uitspraken over doet. Daar is Lucas blijkbaar niet zo druk mee. Met een ander bedoel ik. Lucas die schrijft alleen maar. Er ontstond verbittering. Zodat ze uit elkaar gingen. Ik dacht van de week. Het staat er bijna zakelijk. Hè? Alsof het niks is. Nee, zo is het niet bedoeld. Het is in ieder geval niet bedoeld om zomaar partij te gaan kiezen. Ik sprak laatst iemand die zei tegen me, die zit nogal een beetje in al dat conflictbeheersing en dat soort dingen. Die zei, joh, de lastigste ruzies zijn die ruzies waar als je met die mensen praat, je praat met de ander. En ja, er zit bij allebei wel wat in. Dat maakt het meteen natuurlijk ook heel moeilijk. Hè? Het lijkt een zo onoplosbaar conflict hier. De een en de ander. En als je dat nou leest. Hè, zou kunnen zeggen van waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? Vraag je dat als jongelui. Waarom staat het in de Bijbel? Zoiets. Waar is het goed voor dat wij dat weten? Waarom zouden wij nou moeten weten van die ruzie tussen die twee mannen, tussen Paulus en Barnabas? Wat weet je er eigenlijk aan? Dat is toch meer voor de roddelpers, of niet? Nou, de Bijbel is goud eerlijk, gemeente. Nee, de Bijbel meet het niet uit om de dingen eens even smeuïg neer te zetten. Dat doet die roddelpers, hè? Dan kan je lekker kijken naar een ander. Dat kan in de Bijbel nooit. Als de Bijbel iets zegt, dan gaat het ook altijd over ons. Het staat er niet alleen maar om het eens even uit de doeken te doen hoe het tussen die twee ging. Dat zegt ook wat over ons. Een waarschuwing. Want de Bijbel is goud eerlijk. Je krijgt geen mooi verhaal voorgespiegeld. Ziet u dat? Als je zou twijfelen aan de Bijbel, ik hoop natuurlijk dat je dat niet doet, maar dat zou natuurlijk wel zomaar kunnen. Je zegt, ja, het staat er allemaal wel, maar zei, moet je hier eens kijken. Als mensen een mooi verhaal hadden opgeschreven, hadden ze dit nooit opgeschreven. Maar dit staat er ook. Zwarte bladzijden in de Bijbel. Als je voortaan die naam van Paulus en Barnabas samenhoort, dan denk je, oh ja, die twee die hadden zoveel narigheid. Zo dat ze zelfs niet meer samen op zendingsreis konden. Hoe kan het, hè? Niemand te goed voor ruzie, gemeente. Ziet u dat? Niemand te goed voor ruzie. En zelfs niet voor verbittering. Maar het staat er dan wel als een waarschuwing vanmorgen voor ons. Hè? Staat er niet om daarmee te zeggen van, nou ja, geef niet. Hè, want als zelfs Paulus en Barnabas wat met elkaar hadden. Nou ja, dan, ja, wij zijn natuurlijk veel minder en zo. Wij zijn niet zo supergelovig als die twee. Nou ja, dan kan het bij ons ook wel. Dan heb je het natuurlijk niet begrepen. Dan moet je Spreuken nog een keer lezen. Over die Die kraan die je opendraait, hè, waar dat water begint te stromen. ruzie in de, ja, in de gemeente. Moet je dat nou eens even bedenken tegen die achtergrond van Handelingen 2. Hè? Ze waren allen eendrachtig bijeen. Een paar weken geleden zouden we zeggen. Op dat moment een paar jaar geleden. Allen eendrachtig bijeen. En dan ben je een poosje verder. En dan zeggen, ja, dan dreigt het zomaar uit elkaar te gaan. In die kwetsbare gemeente. Gemeente, wat een aanval van de duivel. Hè? Zo moet je het zien hoor. En als ik nou vanmorgen naar onszelf kijk. Hoe kwetsbaar dat we zijn. Als ik nou vanmorgen even op drie dingen toespits. Hoe kwetsbaar dat we zijn in ons gezin. Als je kinderen mag hebben. Er zomaar wat kan gebeuren en dan ontstaan er fricties. Christelijk gezin is er niet te goed voor, hè? En twee, hoe kwetsbaar dat we zijn in dat christelijke onderwijs. Dat wordt mij ook wel steeds duidelijker. We kunnen niet meer zo hoog van de toren blazen en zeggen, ja, bij ons is het allemaal goed en zo. En wij staan stevig en weet ik niet wat. Er zijn zomaar fricties tussen mensen ontstaan. Tussen besturen en personeelsleden en zo. En als ik kijk naar de gemeente, hoe kwetsbaar dat we zijn. Gemeente, laten we nou gewoon eerlijk zijn, we worden toch steeds kwetsbaarder of niet? Van hoe dat gaat in de gemeente en hoe gaat dat samen, hoe gaat dat met elkaar. Zijn we in staat om elkaar vast te houden? Of sta je soms ook op het punt dat je denkt, nou, ik heb het er wel mee gehad. Die gemeente. We zijn oh zo kwetsbaar. En als ik dat nou even verbind met Handelingen 15. Dan zou je toch zeggen gemeente. Als op zo'n cruciaal moment het verkeerd loopt. Tussen Paulus en tussen Barnabas. Het gaat notabene om de verkondiging van het evangelie. Dan loopt het helemaal op mis. Dan zou je denken. Het komt nooit meer goed met die kerk. Komt nooit meer goed. Nou, het is te danken aan God, gemeente. Dat zie je hier. Hè? Het is te danken dat die kerk, dat die gemeente. Nou moet je zo eens naar je eigen gemeente kijken vanmorgen. Dat die gemeente niet vast ligt in de handen van u of van jou of van de kerkenraad of van de dominee. Dat die gemeente vast ligt in de handen. Van onze Heer Jezus Christus. Anders was het al lang afgelopen geweest. Toen. En vandaag niet anders. En gemeente, wat een wonder. Dat God doorgaat. Hè? Vind je dat een wonder? Je zou toch zeggen. Nou ja, hier kan geen zegen op rusten. Hè? De een gaat die kant op. De ander gaat die kant op. Ja, gemeente, ondanks alles en ondanks wat wij ervan maken en wat wij er soms ook van mismaken, gaat God zijn werk door. Dat is misschien het grootste wonder. Dat God dwars door alles heen doorwerkt. Ook ondanks al dat zondige vlees van ons. Want ja, anders kan je het niet noemen, hè. Paulus die heeft het in Galaten 5 over de werken van het vlees. En dan gaat het ook over ruzie en over egoïsme en over afgunst en over nijd en zo. Nou ja. En dan moet je natuurlijk niet zeggen, hoor wie het zegt. Kijk eens naar jezelf, Paulus. Nee, blijkbaar heeft Paulus zijn les ook wel geleerd. Dat blijkt. Kom een beetje bij het allerlaatste van de preek. Dat blijkt dan ook wel als ik het Nieuwe Testament nog verder lees. Want kijk, boos worden, ja, dat kan gebeuren. Dat is trouwens ook zondig hoor, maar dat kan gebeuren. Maar boos blijven, dat is duivels, hè. Hoe is dat nou verder gegaan? Lucas die vertelt ons dat niet, maar als je nou de brieven van Paulus leest, dan kom je dat tegen. Dan lees ik weer over Barnabas. Positief. En dan lees ik zelfs over die Johannes Marcus, die jongen waar Paulus hier in Handelingen 15 van zegt, nou ja, daar heb je niks aan, die neem ik niet mee. Door een blok aan mijn been, die jongen. Dan schrijft hij in Colossense 4, Johannes Marcus is bij mij. Gelukkig maar. Maar zo bedoelt hij dat, hè? Gelukkig is die Johannes Marcus bij mij, ik heb er een hoop steun van. En helemaal aan het einde, als Paulus gevangen zit en hij Timotheus schrijft, dan zegt hij, als je nou naar me toe komt, wil je dan die Johannes Marcus meebrengen? Want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Hoe is dat mogelijk, hè? Van veel nut voor de ambtelijke bediening. Blijkbaar heeft Paulus het gedurfd ook om zijn mening te herzien. Ik zou zeggen, dat is genade. Ik weet natuurlijk niet, want het zou natuurlijk te makkelijk zijn om aan het eind van de preek even alle conflicten zo op een rijtje te zetten en zo. En bij alle conflicten te zeggen van nou, als je nou maar nog meer bidt, dan komt het allemaal wel goed en zo. Dan ga je misschien ook wel met heel veel verdriet de kerk uit. Maar ik zeg wel dit. Verwacht je van genade. Moet je misschien diegene met wie het maar niet wil lukken, of die je helemaal kwijt bent, vanmorgen nog eens bij God brengen? Mediation, ja, soms helpt het, soms ook niet. En genade. Nou, ik zeg niet dat alle conflicten hier op aarde opgelost worden. Maar kijk eens naar jezelf dan vanmorgen. Heb je aan God wat te vragen? O God, neem de verbittering weg. En als je zegt, nou, gelukkig heb ik heb geen vijanden en ik heb geen conflicten, tenminste geen grootlopende conflicten en zo. Ik zou het dan ook maar bidden. O God, geef dat ik niet verbitterd word in mijn lijf. Maar doe mijn leven van uw genade. Doe mijn leven van genade. En daarom die psalm, hè. Vleugellam geslagen ziel. Hoop op God. Op Jezus. Die je zonde wilde wegdragen, ja. Geloof je het? Leef je erbij? Hij verheft. Hij verheft. Wie nederviel. Amen. We willen gemeente bidden en ook voorbeden doen. Denken aan onze zieken, de heer Van den Berg, concertweg 122. Hij ontving een goede uitslag. Daar zijn we te midden van alle zorgen ook heel dankbaar voor. We bidden voor de heer Kamsteg van de Schoenen 5. Hij is altijd trouw in de kerk. Hij moest plotseling een oogoperatie ondergaan. Daar herstelt hij van. We bidden ook voor de heer Verkader van de Schubertbedrijf 51. We denken aan de chronisch zieken en zij die elders verblijven. Ook zieken die niet met name genoemd willen noemen, maar die we wel ook bij onze Heere God brengen. We bidden voor onze ouderen, bijzonder voor hen die eenzaam zijn. We bidden voor onze burgemeester en voor de wethouders, voor onze overheid, voor politie en voor justitie vanmorgen ook en voor gevangenenzorg. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat er tot de dag van vandaag een kerk is. Ondanks wat er soms allemaal gebeurt tussen mensen onderling. En dat weet u veel beter dan wij als u die geschiedenis overziet. De eeuwen door. Wat een wonder dat u ondanks al die middelpuntvliedende krachten uw gemeente samenhoudt. Soms ook dwars door de stormen en door de butsen heen. En zo bidden wij u. Nee, we kunnen vanmorgen niet zeggen, omdat het tussen Paulus en Barnabas niet liep, dan geeft het ook niet als het bij ons niet zo loopt. Want u houdt ons de spiegel voor. En u zegt zelf, bij monden van uw eigen knecht, Paulus, dat ruzie en afgunst en jaloezie en egoïsme, dat dat allemaal hoort bij de werken van het vlees en dat de vrucht van de geest juist goedheid is en liefde, zachtmoedigheid, matigheid. We bidden nu, Heere God, dat u ons bewaart voor verbittering. En dat als we bitterheid weten hebben in ons hart, dat u de bitterheid wegneemt, ook door uw genade, alleen genade herstelt in ons. Doet u ons van vergeving, van uw vergeving leven. En zo brengen wij ook zorgen voor uw aangezicht, die wij niet opgelost krijgen. U weet ze. Als er vanmorgen zomaar ineens een open wond zichtbaar is en voelbaar is. O God, we bidden u. Geeft u herstel. En geef dat wij voor onszelf nog eens nagaan wie wij zijn, ook naar een ander toe. Bewaar ons voor verbittering. En leer ons elkaar te zoeken en vast te houden. Wij bidden u dat ook in het midden van de kerken, in het midden van de gemeente. Hier in onze eigen gemeente. Maar ook in verbinding met broeders en zusters in andere kerken kunnen soms oud zeer hebben en pijn. En juist daarom bidden wij u. Dat we in een tijd waarin we zo kwetsbaar zijn geworden, dat we elkaar werkelijk zullen zoeken. Niet zomaar om de lieve vrede, maar om elkaar te vinden bij het kruis van U, Heer Jezus. Wij danken U dat U een God bent die met ons een nieuw begin maakt. En wij bidden U, leer ons leven van Uw genade. En oefen ons daar ook in. En zegen zo Uw kerk en zegen zo Uw gemeente, zegen Uw dienaar, de broeders Amstragers. Zegen ons allen, jong en oud, deel van Uw gemeente. Wij bidden voor onze zieken. Dank U met broeder Van den Berg als hij een goede uitslag ontving. Dat U hem nabij zijn en goed. We bidden voor broeder Kampsteeg als hij plotseling geopereerd moest worden. Geef dat hij zijn plek ook hier spoedig weer kan innemen. We bidden voor broeder Verkade, de weg die hij moet gaan. Alle die bij hem horen. Is U met al onze zieken thuis, verpleeghuizen, ook zieken die wij niet met name noemen, o God, U kent ze toch, één voor één. We bidden voor onze ouderen. In het bijzonder voor hen, voor wie ouder worden zwaar valt. Voor wie de grijsheid een last is. Geef dat we niet verzuren. Maar laat Uw genade ons dragen. Mag er wat van ons uitgaan. Ook in onze eigen familiekring. Wij bidden nu voor onze overheid, landelijk. Onze koning, onze minister-president, onze regering, onze volksvertegenwoordigers. Wij bidden voor onze burgemeester en de wethouders. Geef U ze wijsheid en Uw zegen en Uw leiding. Als ze ook in een ingewikkelde tijd staan om er voor heel het volk te zijn en leiding te geven. Wij bidden voor de gemeenteraad. Ook om Uw zegen. En mag ook daar Uw heilzame gebod klinken. Niet als een lode last. Maar als een bevrijding. Leven voor Uw aangezicht. Laat er wat van ons uitgaan, o God. We bidden voor politie en voor justitie. Er komt vaak veel op hen af. Ook als ze de orde bewaken en wij een gerust leven kunnen hebben. Weet U, ze nabij zijn en goed. En te midden van de verharding van de samenleving. Ze ook kracht geven. We bidden voor gevangenenzorg. Zo plekken komen waar wij niet zomaar kunnen komen. Mag er ook iets van de helende kracht van Uw genade zijn. En zichtbaar worden. Wij vragen dat U ons vanmiddag weer samenbrengt. Geef dat we onze plek niet leeg zullen laten. Maar dat we zullen beseffen dat we deel zijn van die gemeente. En bovenal, dat U tot ons spreekt. Hoor ons dan uit genade. Alleen in Jezus' naam. Amen. Psalm 72, gemeente, is ons slotlied, het vierde en het elfde vers. Beter verheft u uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.